Goedenavond allemaal. We willen beginnen met het zingen van Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Heer, u maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25 en daarvan het tweede vers willen we met elkaar zingen. Hartelijk welkom allemaal vanavond op deze avond over John Bunyan. Ik ben blij dat u er met zoveel mag zijn. En in het bijzonder jullie jongelui, dat jullie er ook allemaal mogen zijn vanavond. Dat vind ik erg fijn en doet me ook bijzonder goed dat we hier zo met elkaar met deze dingen bezig mogen zijn. Ook wil ik meneer Van Gool graag hartelijk welkom heten van de Bunyan Stichting. Die ons vanavond iets hoopt te vertellen over het leven van John Bunyan en de christenreis. Ik hoop dat we met elkaar een gezegende avond mogen hebben, maar bovenal dat de Heer ook iets mag laten zien van de leidingen die hij met zijn volk en met zijn kerk heeft en dat die ook afgedrukt mogen worden in ons hart. En dat het ook tot samenbinding en opbouw van de gemeente mag zijn. Voordat we een stukje met elkaar gaan lezen, wil ik eerst met jullie bidden. Heere, allerhoogste majesteit, u die de hemelen hebt tot uw troon en de aarde tot de voetbank uw voeten. U brengt ons vanavond hier bijeen, op de eerste maandagavond van het jaar. En als we dan reizend zijn door de tijd, Heere, dan zijn we 2019 begonnen en dan weten we niet wat voor ons ligt. En dan weet u alle dingen, dan kent u ons op het allervolmaakst, maar dan weet u ook welk verpletterend bericht we gisteren kregen over de familie de Rom. Heren, zou u nog met die familie willen zijn? Want dan zijn we dat pas begonnen jaar ingegaan. En dan zijn er alweer zoveel noden, er zijn er alweer zoveel zorg. En die tekenen ons de zondigheid. Die tekenen ons de ellendigheid van ons bestaan. Want we hebben nu naar kroon en troon gestaan. Wij zijn het die van het heilspoor zijn afgeweken. Ja, wij en onze vaderen tevens. Heren, geef daar toch een indruk van in ons hart. Ontdek het ons toch aan wie wij zijn en wat wij zijn in uw heilig oog. Maar Heere, wilt u ons ook laten zien dat we reizend zijn, op weg en reis naar een nimmer eindigende eeuwigheid. En heeft dominee Rijswijk het ons zo duidelijk gezegd op oudejaarsavond. Dan is er al zoveel mest om onze levensboom gelegd, hoe lang nog. Heren, wij moeten voor en toebereid zijn op die godsontmoeting. En dat kunnen we zelf niet en dat willen we zelf niet. Maar u kunt toch alle dingen. U weet toch wat we nodig hebben in ons hart en leven. Zou u dan in het midden van de gemeente nog willen werken, nog willen wonen, tot de eer en verheerlijking van uw grote naam. Dat die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid, ook de hoogste plaats in zal nemen, Heren, in ons midden. Maar ook vanavond, Heren, zou u zelf in ons midden willen zijn. Zou u ons zelf door uw woord en door uw geest willen leiden en leren. Wilt u de Heer van Grol helpen met alle dingen die hij hoopt te doen vanavond? Wilt u hem helpen en bijstaan? Maar wilt u hem ook uw zegen niet doen onthouden? Heere, gedenk ook aan ons land en volk. Als we vandaag ook weer opgeschrikt werden door zoveel narigheid. Heere, wilt u ook dan zijn met een ieder die ook in de politiek de belangen van ons SGP en alle andere dingen behartigt. Gedenk aan onze voorman, Heere. Wilt u ook hem goed en nabij zijn in deze omstandigheden? Heren, we leggen de gemeente van Barendrecht zo voor u neer. U weet wat nodig is en niet gemist kan worden. Zie toch op ons in gunst van boven neder. Ja, wees ons toch genadig, Heren. Heren, laat ons niet alleen. En wilt u vanavond ook in ons midden zijn? Dit smeken wij van u, enkel uit genade. Alleen om Jezus wil. Amen. Wij lezen Prediker 12... Prediker 12. Gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Eer dan de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden en de wolken wederkomen na de regen. In de dag wanneer de wachters des huizes zullen beven en de sterke mannen zichzelf zullen krommen, en de maalsters zullen stilstaan, omdat zij minder geworden zijn, en die door de vensteren zien, verduisterd zullen worden, en de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden, als er een nederig geluid der maling, en hij opstaat om de stem van het vogelke, en al de zangeressen nedergebogen zullen worden, ook wanneer zij voor de hoogte zullen vrezen, en dat er verschrikkingen zullen zijn op de weg. En de amandelboom zal bloeien. En dat de sprinkhaan zichzelf een last zal wezen. En dat de lust zal vergaan. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En de rouwklagers zullen in de straten omgaan. Eer dan het zilveren koord ontketend wordt. En de gulden schaal in stukken gestoten wordt. En de kruik aan de springaderen gebroken wordt. En het rad aan de bornput in stukken gestoten wordt. En dat het stof weder tot de aarde keert als het geweest is. En de geest weder tot God keert die hem gegeven heeft. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Het is al ijdelheid. En voorts, terwijl de prediker wijs geweest is, zo leerde hij het volk nog wetenschap. En merkte op en onderzocht. En onderzocht hij stelde vele spreuken in orde. De prediker zocht aangename woorden uit te vinden. En het geschreven is recht, woorden der waarheid. De woorden der wijzen zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen. Diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen. Die gegeven zijn van de enige herder. En wat boven dezelfde is, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Van vele boeken te maken is geen einde, en veel lezen is vermoeiing des vleeses. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God, houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, het zij goed of het zij kwaad. Aan het begin van deze avond, aan het begin van ook een nieuw jaarthema in de gemeente van Barendrecht, als het gaat over de reis naar de eeuwigheid, las ik in de afgelopen week een meditatie van dominee van Haren, waar boven staat de reis naar de eeuwigheid, want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Heel aangrijpende meditatie. Jongelui, luister goed, het is een zaak van levensbelang. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. De woorden voor onze overdenking zijn genomen uit het laatste hoofdstuk van het boek Prediker. Daarin richt de prediker zich vooral tot jonge mensen. Hij roept hun toe. Gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. Eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen, van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Vooral jonge mensen zijn zo geneigd om te zeggen, later zal ik mij wel eens bekeren. Ik ben er nu nog veel te jong voor. Hoe dwaas is dat? Zal er nog wel een later komen? Laat het waar zijn. Oude mensen moeten sterven. Jonge mensen kunnen sterven. Zouden jonge mensen daar geen rekening mee moeten houden? God ontmoeten is toch voorwaar geen kleine zaak. Daarbij komt dat als wij ouder worden, de kwade dagen aanbreken. De dagen van ziekte en pijn. En die pijnen kunnen ons zo bezighouden, dat er nergens anders plaats voor is. Een van Gods kinderen, die op haar sterfbed lag met een zeer pijnlijk lichaam, antwoordde eens op de vraag hoe het met haar ging. O dominee, als het nu nog gebeuren moest, was het te laat. Gelukkig behoefde het niet meer te gebeuren. Bovendien is het waar dat wij, naarmate we ouder worden, ook kouder en ongevoeliger worden. Daarom, de beste tijd om zich tot God te bekeren, is als wij nog jong zijn. Doch of wij jong zijn of oud, of wij rijk zijn of arm, een ieder heeft te bedenken, de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Dat geldt ons allen, wie wij ook zijn. En dan staat er niet dat de mens naar zijn eeuwig huis zal gaan. Nee, hij gaat. Hij is bezig te gaan. Dat wil zeggen dat als u 20 jaar bent, u al 20 jaar op reis bent. Die reis is begonnen bij uw geboorte. Die reis gaat voort. Elke dag, elke nacht, elk uur, elk moment. Wij staan geen ogenblik stil. Zoals de klok ongemerkt doortikt, zo weet ook ons leven van geen stilstand. En elke dag komen we dichter bij het door God bepaalde einde. Laten we daar eens aan denken. Wij zijn gewoon om als wij jarig te zijn, de jaren van ons leven op te tellen. Doch vergeet niet dat u evenveel jaren af moet tellen van het aantal dat u in Gods raad toegedacht is. En dan weet u niet hoeveel tijd u nog gegeven zal worden. Hoe het ook zij, als wij oud zouden mogen worden, dan zijn wij het voor wij het weten. En als wij dan omzien op onze levensweg, dan moeten wij zeggen, wat was het een kort stukje. Ja, de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En daarmee bedoelt de prediker niet het graf, maar de eeuwige bestemming. Bij de dood is het niet uit. Bij het sterven keert het stof wederom tot de aarde. Als het geweest is. En de geest keert weder tot God, die hem gegeven heeft. De dood is een doorgang naar des mensen eeuwige bestemming. En dan zijn er maar 2 mogelijkheden. Eeuwig wel of eeuwig wee. Aan het einde van onze reis komen we bij God of bij de duivel. Waar denkt u aan te komen? Van nature zijn wij op reis naar de eeuwige rampzaligheid. Dat zegt ons Gods woord. En dat is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. Wat is dat ontzettend? Rampzalig en dat voor eeuwig. Trekt u zich daar niets van aan? Bent u dan dood voor de dood? Zou u niet gaan bedenken wat tot uw eeuwige vrede dient? En zou u dat nu niet moeten doen? Durft u nog wel uit te stellen tot morgen? Bent u er dan nog? Daarbij komt dat de beslissing niet maar zo bij de dood valt, maar in dit leven reeds. Immers, zoals u nu zijt, zult u eeuwig wezen. Als u nu bij God vandaan leeft, zult u zich straks niet verheugen in zijn nabijheid. Als u hem niet zoekt, zult u hem straks niet vinden? Niet straks, maar nu is het de vindenstijd. Om hem te vinden moet u hem nu zoeken. En wie gaan hem zoeken? Die erachter gekomen zijn dat ze hem kwijt zijn. Die hem niet langer kunnen missen. die een open oog krijgen voor hun diepe verlorenheid, die inzien dat ze de verkeerde kant uitreizen. Wat is dat een ontzettende ontdekking. Dan verdwijnt de rust uit ons leven. Dan kunnen we niet verder voort op onze heilloze weg. Dan komt het tot een ommekeer. Dan nemen wij afscheid van de wereld. Dan zeggen wij de vorst der duisternis de dienst op. En wordt de zonde ons te dood. Dan zoeken we een antwoord op die bange vraag. Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Wat gaan wij dan graag naar de kerk? Want daar wordt ons de weg gewezen tot zaligheid. Hoe lief krijgen wij dan Gods kinderen? Hoe gelukkig zijn ze in onze ogen? Hoe graag luisteren wij naar de leidingen die God met hen hield. En toch, ook zij kunnen ons niet verder helpen. Zo gaan wij, wenend over de wereld, wenend vanwege onze zonde, kermend, o God, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Zou God nog met ons te doen willen hebben? Wat worden er bange tijden doorleefd? De bloedwreker achter ons, een vertoornd God boven ons, een gapende afgrond voor ons. Daarbij komt dat alles tegen ons getuigt. Zeker, soms worden wij bemoedigd als in Gods huis onze naam genoemd en ons leven verklaard wordt. Doch daarmee is de zaak niet opgelost. Het wordt omkomen. Als verloren zinken we neer aan Gods voeten, inwachtend het eeuwig verderf, dat wij ons waardig maken. Doch o wonder, nooddruftigen wil de Heere verschonen. Ons oog wordt geopend voor die gezegende zaligmaker. Wat beleven wij dan zalige tijden, als Hij zich tot ons neerbuigt en ons toeroept, ik ben uw heil. Dan begeren wij te sterven waar wij geloven mogen, dat na de dood het leven ons bereid is. Wij gevoelen immers het beginsel der eeuwige vreugde in ons hart. Zeker, er moet nog heel wat geleerd en afgeleerd worden. Doch er is een getrouwe leraar en leidsman, die ons leert hoe wij wandelen moeten. Hij leert in hem te geloven, op hem te vertrouwen, uit hem te leven. Hij brengt van alles buiten hem af, zodat wij hem alleen overhouden. En door hem mogen wij Gods vriendelijk aangezicht aanschouwen. O zalig, die met deze Jezus mogen reizen. Zij gaan naar een eeuwig huis, naar de woning die Hij hen bereidde in het huis zijns vaders. Hoe kan dat blij vooruitzicht troosten op de pelgrimsreis, bij de aftakeling van het lichaam? Wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een gebouw niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Zeker, hier duurt de strijd voort, want Satan zit niet stil en gunt ons de troost niet. Doch God is getrouw. Straks zullen wij eeuwig bij hem mogen wonen. En dat is ons zalig slot, nabij God te zijn. Hoe meer wij daarvan hebben mogen, hoe meer wij hier vreemdeling worden. Dan verstaan we de dichte die zong. Hoe dichter ik nader aan het huis van mijn vader, hoe sterker ik hijg naar de eeuwige woning, waar het heil van mijn koning mij wacht na de krijg. Tot zover. Het is de bedoeling dat meneer Van Grol van de Bunyan Stichting ons het een en ander hoopt te vertellen over Bunyan en over de christenreis. Als meneer Van Grol klaar is met zijn meditatie, zullen we nog wat zingen met elkaar en zal er een collecte gehouden worden voordat wij de pauze zullen gaan houden. Na de pauze is er nog gelegenheid tot vragen stellen en zal diaken Ruit met ons afsluiten. Dan wil ik graag nu het woord geven aan meneer Van Grol.
Hartelijk bedankt voor de uitnodiging die ik kreeg om hier in Barendrecht iets te mogen vertellen. Gaat het goed met de microfoon? Fijn ook dat jullie als gemeente het thema hebben gekozen, de christenreis van John Bunyan. En ik hoop u er vanavond iets over te vertellen. We hebben net gehoord uit de meditatie die u hebt voorgelezen van dominee Van Haren, dat iedereen op reis is. De reis van je leven duurt van je geboorte tot je sterven. Waar komen we vandaan? Waar gaat de reis naartoe? En hoe gaat het onderweg op de reis? Het heeft natuurlijk een begin. En het begin is in Adam. Dat begin is in de zonde. Er zijn twee eindbestemmingen. Er zijn twee wegen. De weg in Adam leidt tot Adam. En de weg in Christus leidt tot Christus. De Engelse dominee, prediker John Bunyan, heeft de weg in Christus, via Christus, tot Christus, beschreven in de Christenreis. De metafoor, de vergelijking, heeft hij het hele boek door volgehouden. En daarom heet de Christenreis wel een allegorie. Dus alle beelden die verwijzen naar een diepere betekenis. Ik weet niet of u het weet, maar in Engeland staat de Christenreis van John Bunyan, de Pilgrim's Progress heet het daar, de voortgang van de pelgrim, op alle verplichte literatuurlijsten. Dus elke scholier in Engeland op een high school of een ander type onderwijs moet de Christenreis lezen als het mooiste voorbeeld van een allegorie. Ik denk dan altijd, als ze dan ook de Bijbeltekst erbij opzoeken, dan zou de Heere dat middel nog kunnen gebruiken. Want je hebt bij het goed begrijpen van de Christenreis wel een sleutel nodig. In het voorwoord dat Bunyan zelf schrijft bij een ander boek van hem, De Heilige Oorlog, zegt hij dat ook. Hij zegt, de sleutel die ligt in het raamkozijn, en die moet je pakken. En met die sleutel moet je eigenlijk mijn boek openen. En dat geldt dan voor de Heilige Oorlog, een andere allegorie. Maar dat geldt ook voor de Christenreis. En wat is de sleutel? Ja, dat is Gods woord. Dit is de sleutel om de Christenreis goed te kunnen verstaan. En daarom moet je ook altijd de verwijsteksten die Bunyan in de Christenreis noemt, opzoeken. Van wat bedoelt hij daar nou mee? Wat wil Bunyan daar nu op grond van Gods woord ons mee zeggen? Heeft hij alles verzonnen? Is het helemaal fantasie van hem? Nee. Hij beschrijft deels zijn eigen bekering in de Christenreis. En hij gebruikt ook beelden uit het dagelijks leven. U moet zich voorstellen, hij was van beroep ketellapper, koperslager, zouden wij zeggen. Dat betekent dat je rond moest trekken om overal potten en pannen te repareren. Dus hij kwam ook overal en zag ook onderweg van alles en nog wat. En die beelden, die sloeg hij allemaal op. Ik weet niet of het waar is. Er is natuurlijk nooit onderzoek naar gedaan. Maar het zou best eens kunnen dat Bunyan een beelddenker is. Die man wist die beelden ook allemaal te onthouden. En later, toen hij in de gevangenis zat, heeft hij die beelden voor zijn geest gehaald en beschreven in de Christenreis, in de Christinnenreis, in de Heilige Oorlog en andere beeldende boeken van hem. Ik wil het vanavond zo doen. Ik neem u mee door de Christenreis aan de hand van twee lijnen. De eerste is de lijn van de orde van het heil. Dat leren de catechisanten op catechisatie, van roeping tot en met de heerlijkmaking. Want die lijn kun je heel goed in de Christenreis zien. En de tweede lijn, dat is de lijn van het leven van John Bunyan. En die twee lijnen, zullen we ook wel mee gaan maken, die vallen ook heel vaak samen. Even een kort tijdsbeeld. Bunyan leefde in de 17e eeuw. 1628 is hij geboren. Klein dorpje Elstow. 80 kilometer ten noorden van Londen in de streek Bedfordshire, dat is de provincie. En in 1688 is hij in Londen overleden en daar ligt hij ook begraven. Van geboorte hoorde Bunyan bij de Anglicaanse kerk, de Engelse staatskerk, tot op de huidige dag. Koningin Elisabeth is nog steeds officieel het hoofd van die Anglicaanse kerk. Later behoorde hij, na zijn bekering, bij een baptistengemeente. En op een gegeven moment werden alle mensen die buiten de Anglicaanse kerk stonden, die worden met één woord wel de independenten genoemd, de onafhankelijken, dat zijn de gereformeerden, dat zijn de congregationalisten, dat zijn de baptisten, werden allemaal uit de staatskerk gezet. Die mochten niet meer preken. Dat betekent dus dat zo'n beetje 2500 predikanten uit hun ambt werden gezet. Sommigen die kregen huisarrest, anderen werden verbannen. En John Bunyan, die heeft 2 keer toe in de gevangenis gezeten. 13,5 jaar in de gevangenis gezeten. Alleen maar omdat hij dus preekte buiten de officiële Engelse staatskerk. Toch heeft de Heere daar een bedoeling mee gehad. Want hij kon in de gevangenis redelijk zijn eigen gang gaan. Na het verplichte werk dat elke gevangene moest doen. Dat moet natuurlijk nog en dat moest toen ook al. Hij moest namelijk lode balletjes in schoenveters zetten. Daar kon je je schoenen mee vaststrikken. En zijn kinderen mochten helpen. Dus was het nog iets sneller klaar, hield hij wat meer tijd over. Mocht hij studie doen. En dan, wat ging Bunyan doen? Hij had niet zoveel middelen, maar hij ging schrijven. Hij had perkament, dat werd aangeleverd. Hij had inkt, hij had een ganzenveer. Hij had een bijbel, hij had een martelarenboek en nog een paar andere boeken. En toen is hij gaan schrijven. En zo zijn heel veel boeken van John Bunyan in de gevangenis ontstaan, in de gevangenis geschreven. Ik heb wel eens gedacht, als hij nou niet in de gevangenis had gezeten, dan was hij gewoon als predikant actief geweest. En het was een groeiende gemeente, het was heel veel werk, had hij misschien niet eens de tijd gehad om boeken te schrijven. En nu heeft de Heer hem in de gevangenis tijd gegeven, hoe wonderlijk kan het gaan om deze mooie boeken te schrijven. Christenreis is deels in de gevangenis ontstaan, pas in zijn tweede gevangenschap. Dat is ook helemaal niet zijn eerste boek, de Christenreis. Een van zijn latere boeken zelfs. Dat weten veel mensen niet, maar ik noem het u even. Het is vaak een misverstand dat het eerste boek zou zijn. Nee hoor, hij heeft daarvoor al heel veel andere boeken geschreven. Tweede gevangenschap is hij met de Christenreis begonnen. Toen is hij ontslagen uit de gevangenis. De wetten werden wat versoepeld. En toen kwam hij weer in de gemeente en toen heeft hij in zijn studeerkamer, in zijn vrije tijd die hij nog overhield, heeft hij de Christenreis afgeschreven. En toen is het naar de drukker gegaan. Ja, en toen is het vanaf begin af aan al een heel populair bekend boek geworden. En de eerste vertaling van de Christenreis, en er volgden er nog 203, 204, dat is ongelooflijk veel. De eerste vertaling is in het Nederlands. Wie het gedaan heeft, weten we niet. De naam van dominee Koelman, dat is oudvader, misschien kent u hem nog wel, wordt wel eens genoemd, maar helemaal zeker is dat niet. En nog steeds hoort de Christenreis bij de meest verspreide boeken in de wereld. Het staat op de top 4. De Bijbel, de Koran, het rode boekje van Mao Zedong in China, nog steeds verplichte kost daar. En dan komt de Christenreis. Dus dat betekent dat het wereldwijd heel erg bekend is. En van die 204 talen zitten voor ons compleet onbekende talen in Afrika bijvoorbeeld. Want zendelingen, uit Engeland met name, vertaalden dat in de taal van een stam waar ze zending bedreven, ergens in Kenia of Tanzania bijvoorbeeld. Goed, wij beginnen vanavond in Stad Verderf. Ik heb erboven geschreven, boven dat stukje, roeping uit de Stad Verderf. Daar staat Christen. In lompen gekleed, met zijn handen voor zijn ogen, terwijl achter hem de stad in brand staat. Wat moet ik doen om zalig te worden? Zijn vrouw en kinderen zeggen tegen hem, jij bent niet helemaal wijs. Je hebt zeker waanbeelden gezien. Maar zien jullie dan niet, zegt hij, dat de stad in brand staat? We moeten weg. Nee, zeggen zijn vrouw en kinderen, dat zien wij helemaal niet. En dat zien ze ook niet. Want de Heere heeft Bunyan ogen, Christen ogen gegeven om dat wel te zien. Daarom zegt hij, ik moet weg. In lompen gekleed, gescheurd, teken van zijn zonde. Volgende beeld laat dan een wegwijzer zien. En wie is de wegwijzer? Dat is evangelist. Waarschijnlijk was zijn eigen predikant, dominee Gifford, heeft een model gestaan voor die evangelist. Een evangelist zegt tegen hem, en dan komt dat hele bekende beeld, u kent hem misschien wel, dan zie je Christus zo staan en staat evangelist ernaast. Zie je dan daar in de verte dat poortje? Nee, zegt Christus, dat zie ik niet. Zie je dan wel dat licht? En dan zegt Christen, ik geloof dat ik het zie. Ik geloof dat ik het zie. Nou, zegt evangelist, dat moet je dan in de gaten houden. Daar moet je naartoe. Naar dat licht, naar dat poortje. Want dat is jouw redding. En op sommige afbeeldingen staat dat dan nog bij. Vliet de toekomende toren, want God gaat de wereld straffen. Dat is het beeld. Iedereen wordt geroepen, ook wij, vanavond al, uitwendig door het woord. Maar als het ons niet raakt, blijven we als de vrouw van Christen en de kinderen van Christen. Maar als het ons raakt, dan gaat het dwars door ons heen en dan gaat het woord open en dan gaat de geest het toepassen. En dan worden we inwendig geroepen. En dan gaat de Heere ons overplanten van Adam in Christus. En dat is met Christen gebeurd. En daarom moet hij weg uit die stad van het verderf. Ik moet op reis gaan. En dat gaat dus ook gebeuren. En hij gaat inderdaad ook op reis. In Bunyans leven heeft hij heel veel waarschuwingen gehad. Als er iemand is die veel waarschuwingen heeft gehad, jongelui, dan is het John Bunyan wel. En heeft er telkens overheen geleefd. Hij leefde liever met zijn vrienden, in sport, een spel, een dobbelen en drinken. En toen hij wat ouder werd naar meisjes toe gaan. Hij heeft het allemaal beschreven, u kunt het zo nalezen. Genade in overvloed, daar staat het in. Genade overvloeiende voor de voornaamste de zondaar. Daar beschrijft hij het allemaal. En leefde telkens over alle waarschuwingen van de Heere heen. En er zijn er veel geweest in zijn leven. Bijvoorbeeld dat bootje dat omsloeg toen ze aan het varen waren op de rivier. Net gered. Hij schudde bij wijze van spreken als een hond het water van zich af en leefde weer gewoon door. Kunt u het voorstellen? Nou ja, wij zijn toch ook wel eens een keer gewaarschuwd. Ernstig ongeluk, ziekte. Maar toch weer doorleven. Dus ga niet boven Bunyan staan. Zet je daar maar onder. Als er iets is, zegt Bunyan, later, waar ik zoveel berouw over heb gehad, dat is over de stem van mijn geweten heen leven. Totdat de Heere in zijn leven kwam. En toen kon het niet meer anders. Toen moest hij op reis, net zoals Christen dat deed. En dan zien we hem gaan, Christen. Dan is hij druk aan het praten met een medepelgrim die meeloopt een eindje. Die wil ook wel naar dat nieuwe Jeruzalem toe waar hij over geschreven heeft. En dan één keer plons. In de poel. In de poel mistrouwen. Dat is een moeras waar hij één keer in vast zit. Help, zegt hij. Nou, zegt die andere pelgrim die met hem meegelopen is. Als dat je Jeruzalem is waar de straten van goud zijn, kan het mij gestolen worden. En hij gaat eruit. En ik zag, zegt Bunyan, zo beschrijft hij dat dan, hem teruglopen naar de stad waar hij met smaad werd onthaald. Valse pelgrim. Gaat een stukje mee, gaat weer terug. Maar Christen wordt door helper uit de poel gehaald en op de grond getrokken. En dan zegt helper, waarom hebt u dan niet gelet op die stenen? Die had zo door die poel kunnen lopen. Er liggen allemaal stapstenen doorheen. Niet gezien, niet opgelet. En weet je wat die poel betekent? Die poel, dat is de kracht en de macht van de zonde. En die blijft zo actief. En die kan alleen worden gebroken door het geloof. Alleen het geloof kan de kracht van die zonde breken. En dat staat nou op die stenen. Daar staan allemaal beloften uit Gods woord op. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal u uithelpen. Klopt en u zal worden opengedaan. Zoekt en gij zult vinden. En je had zo van de ene steen op de andere steen droog door de moeras kunnen komen. Niet opgelet. Wat moet een pelgrim, wat moet een zondaar nog veel leren? En dat heeft de Heere toch in zijn leven wel gedaan. En die zonde, heeft Bunyan in zijn leven ook wel ervaren. Ook nadat de Heer in zijn leven kwam, heeft hij heel veel aanvechtingen en verleidingen gehad. En hij is ook een keer vals beschuldigd van de zonde. En zo is er van alles in zijn leven gebeurd. Als er iemand is die de macht van de zonde ook in zijn eigen leven heeft gevoeld, dan is het John Bunyan zelf wel. Dat is de poel mistrouwen. Gaat de pelgrim verder. We komen bij het volgende stukje. Ziet hij aan de rechterkant van de weg een man staan? Ook ziet al, zegt hij. Jij gaat zeker naar het Nieuwe Jeruzalem, want je hebt een pak van zonde op je rug. Ja, hoe weet u dat? Ja, dat zie ik, u bent de pelgrim. Weet u dan hoe van het pak verlost moet worden? Want hij wil van die zonde af, hè? Dat pak zit op zijn rug. Hij loopt er ook helemaal een beetje voorover gebogen, dat is een heel zwaar pak. Ja, zegt wereldwijs, dan moet je hier linksaf gaan. Dan moet je van de weg af eigenlijk. Ja, dat zegt hij natuurlijk niet, maar evangelist had gezegd, je moet de weg volgen. Moet je hier van de weg af en dan kom je in een dorpje. En dat is het dorpje Zedelijkheid en daar woont meneer Wetties en die help je van het pak af. Nou, dat gaat Christen dan doen. Ze gaat het weggetje in en komt hij in het dorpje? Nee. Komt hij bij meneer Wetties? Nee. Hij krijgt te maken met de bliksem en de donder van de wet. Hij komt bij de berg Sinaï. En hij ontdekt zijn zonde. En dat is wat de wet gaat doen in het leven van een zondaar. Die gaat die zonde als het ware openleggen. En die wet gaat aanklagen. Je hebt gezondigd tegen dit gebod, tegen dat gebod, tegen dat gebod. Die staat schuldig tegen alle geboden. En kan de wet je bekeren? Nee, de wet kan je niet bekeren. Op dat moment komt evangelist weer en die gaat het ook vertellen. Hij zegt, Christen, wat je gedaan hebt, je hebt een verkeerde weg gekozen. De wet kan een mens niet bekeren, klaagt de mens alleen maar aan. Je ziet je zonde daardoor, maar je moet naar Christus toe. Die wet moet een tuchtmeester worden om jou naar Christus te brengen. Dus ga snel weer terug naar de goede weg. O, zegt Christen, zal er voor mij nog genade mogelijk zijn? Ja, zegt evangelist, maar wel door de goede weg. Dus terug naar de juiste weg en ga dan naar de enge poort. Daar moet je naartoe. Hoe komt dit terug in het leven van John Bunyan? Nou, de wedergeboorte in zijn leven, en ook in het leven van een mens, leidt tot bekering. Het leidt tot strijd tegen de zonde. En het kan nooit in eigen kracht. En wat er verder gebeurd is in het leven van Bunyan, hij dacht op een gegeven moment, nu ben ik er wel, nu ben ik er wel. Mensen van Elsto, zien jullie mij lopen? Ja, ik ben inderdaad die ketellapper, hè, die in de tijd ging dobbelen, ging vloeken. Dat doe ik nou niet meer hoor, ik ga netjes naar de kerk, ik leef prima, met mij is het wel goed. En toen heeft de Heer hem laten zien, Bunyan, die vruchten zijn van je eigen akker, die zijn niet van mij. En uw vrucht moet uit mij worden gevonden. Dus die bekering die jij dacht dat wel een bekering was, dat is een bekering uit jezelf. Je moet naar Christus toe. Dat is wel een hele les voor John Bunyan geweest. En dat zien we hier in de Christenreis terugkomen. Komt het weer goed met de pelgrim? Jawel. Weet je waar die nu komt? Nu komt hij bij de enge poort. Dat is wel een heel belangrijk moment in de Christenreis. Het is een poortje, dat is net zo smal als je groot bent. Daar kun je net doorheen. Je hebt nog een pak op je rug, dus je moet je er eigenlijk nog een beetje doorheen wringen. Gaat dat vanzelf dus? Nee, gaat niet vanzelf. Christen klopt aan, want het staat erboven. Klopt en u zal worden opengedaan. Gaat die poort open? Nee, blijft dicht. Nog een keer kloppen. De poort blijft nog dicht. Nog een keer kloppen. En aanhoudend kloppen. Gaat die poort open? Uiteindelijk wel. En dan gaat de poort open. En dan wordt de pelgrim Christen wordt beetgepakt. En dan wordt hij eigenlijk naar binnen getrokken. En dan gaat de poort weer dicht. En dan is hij eigenlijk een beetje verbouwereerd van, waarom, wat gebeurt er nu eigenlijk met me? En dan zegt de portier, en de portier heet meneer Welbehagen, die zegt hier, achter is het kasteel van Beelzebul. En die schiet zijn pijlen. Die schiet zijn pijlen op pelgrims af. En daar heb ik u voor willen behoeden. Als hij door zo'n pijl getroffen wordt, nou, dat is niet zo mooi, dat is niet zo vrij. Maar hij weet dat als u achter de enge poort bent, dan bent u eigendom van Christus. En dan gaat Christus u de weg verder uitstallen en verder leren. En dan wordt zijn macht gebroken. Dus daarom probeert hij op alle macht die pelgrims tegen te houden. En daarom heb ik u naar binnen getrokken. Nou, welbehagen, dat is niemand anders dan de Heere Jezus zelf. Van eeuwigheid, goddelijke verkiezing. Kun je hier in zijn naam zien. Goddelijk welbehagen heeft deze pelgrim, Christen, verkoren. Al van eeuwigheid. En hier wordt dat toegepast. Dat is de verkiezing. Dat is geen muur. Maar hier kun je het zelfs letterlijk zien. Dat is een poort om tot Christus te komen. De duivel schiet zijn pijlen. Welbehagen trekt Christen naar binnen. En dat heeft Bunyan dit moment ook in zijn leven meegemaakt. Hij zat een keer in de Bijbel te lezen. En toen las hij uit 2 Korinthe 12. Ik heb het even opgezocht. Daar las hij: mijn genade is genoeg. Maar een goed Bijbelkenner weet dat dat er niet staat. Alleen hij las: mijn genade is genoeg. Ja, dat kon hij wel geloven. Voor iedereen was wel genade genoeg. Maar voor mij, dat durfde hij niet te zeggen. En toen ging hij het nog een keer lezen. En toen sprong als het ware dat woordje u, dat sprong op. Mijn genade is u genoeg. Moet persoonlijk worden toegepast. En dat is toen gebeurd. En toen heeft hij gezegd: ja, nu mag ik geloven dat ik inderdaad het eigendom van Christus ben. Dus die enge poort is de kennis van Christus in het leven van een zondaar. En daarom is het een heel belangrijk moment. Welbehagen geeft nog een paar reisadviezen, want de reis gaat natuurlijk wel verder. Dit is nog niet het eindstation, de reis moet verder gaan. Houd de hoge weg, niet naar links. Naar rechts zijn er op bepaalde momenten pleisterplaatsen en daar mag je even uitrusten. Nou, de eerste pleisterplaats waar die komt, dat is het huis van Uitlegger. Dat is een heel bijzonder huis. En Uitlegger is eigenlijk de Heilige Geest. En er staan heel veel kamers in het huis. Ik kan het natuurlijk niet allemaal vertellen. Maar ik zal er één noemen. Dat is de meest aangrijpende wel. En dan moeten we die anderen maar doorlezen en nakijken. Misschien worden ze ook wel besproken. Ze zijn allemaal de moeite waard om stuk voor stuk langs te gaan. Alleen de tijd ontbreekt om dat allemaal te doen vanavond natuurlijk. Dus één hele aangrijpende. En dat is een man. En die zit in een kooi. En die man die houdt zijn armen voor zijn gezicht en zegt: voor mij is geen genade meer mogelijk. En dan zegt Uitlegger tegen Christen: wat zal dat dan zijn? Ja, zegt Christen, dat weet ik niet. Ik denk wel iets, maar ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Zegt u het maar. En dan zegt Uitlegger: vraag het hem zelf. Nou, dan zegt Christen: wat is uw zonde? Wat is uw vraag? Waar zit u mee? Voor mij is geen genade meer mogelijk, zegt hij. Ik heb de zonde tegen de Heilige Geest gedaan. Voor mij is absoluut geen genade meer mogelijk. Dat is zo aangrijpend, hè? Dat stukje ook. Dat zo'n man dat daar zegt. En dan komt het ook terug in het leven van John Bunyan, dat hij op een gegeven moment ook bang was dat hij inderdaad de zonde tegen de Heilige Geest gedaan had. Dat hij zich zo verhard had in zijn leven, dat hij dacht de zonde tegen de Heilige Geest gedaan te hebben. De duivel heeft hem het ook ingeprent, hoor. Die zei ook tegen hem: nou, weet je, je moet er maar een einde aan maken, want voor jou is toch geen genade meer mogelijk. Zo diep is het er bij Bunyan doorgegaan. Gaat het bij elke pelgrim zo diep door? Nee. Dan moet u de Christinnenreis maar lezen. Dan gaat het anders. Maar in het leven van John Bunyan, en dat komt dus ook terug in de Christenreis, is het er heel diep doorgegaan. Hier zien we dat aangrijpende beeld van die man in die kooi, die dacht dat hij de zonde tegen de Heilige Geest gedaan had. Onthoud, als u voor uzelf vast zou stellen dat u de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebt, dan hebt u hem niet gedaan. Want dan hebt u daar nog berouw over. Dan leeft dat nog in uw leven. Dat is altijd de troost als het gaat over de zonde tegen de Heilige Geest. Huis van Uitlegger. Na het huis van Uitlegger, dat is de Heilige Geest dus die zijn kinderen allemaal geestelijke lessen leert, geestelijk onderwijs geeft, komt de pelgrim, de weg gaat iets omhoog, bij het kruis. En dan staat hij vol aanbidding te kijken naar dat kruis, voordat hij de laatste meters aflegt, en dan loopt hij naar het kruis. En daar ontvangt hij andere kleren. Zijn lompen vallen af. Daar ontvangt hij een boekrol. Die moet hij aan de hemelpoort afgeven. Een bewijs. En daar verdwijnt in één keer het pak van zonde van zijn rug. Dat glijdt van zijn rug af. En ik zag, zegt Bunyan, dat het verdween in het geopende graf van Christus. Let op het detail. Dat is heel belangrijk. Het geopende graf van Christus, want hij leeft. En ik heb het nooit meer gezien. Ik heb het nooit meer teruggezien. Bevrijd van het pak van zonde. Als teken. Nog een teken op zijn voorhoofd gekregen. Andere kleren en een boekrol. Drie engelen geven deze drie dingen. Dominee van Boven zei pas bij een lezing. Het is niet vreemd om te zeggen. Dat is het werk van God de Vader. Het werk van God de Zoon. En het werk van God, de Heilige Geest, hier in de rechtvaardigmaking van de zonde. Want dat is hier bij het kruis. Dit is de beleving van de daadwerkelijke vergeving van schuld en van straf. Dat je dat daadwerkelijk in je leven beleeft. Dat is een grote weldaad die de Heere hier geeft. En christen mag dat ontvangen. Dat hij weet, het handschrift van zonden dat tegen mij was, is uitgewist. Is voldaan door het bloed van de Heer Jezus Christus. Komt dat terug in het leven van John Bunyan? Ja. Hij beluistert een keer een preek uit het Bijbelboek Hooglied. En daar komt dit terug. Dat hij weet, die bruid, dat mag ik zijn. Dat ben ik. En de bruidegom, dat is Christus. En ik weet dat ik nu weer in die innige verhouding met Christus mag leven. Dat is het moment dat hier Bunyan in de Christenreis beschrijft. Stopt de weg dan, zou je kunnen denken. Nou heb je toch alles ontvangen wat je moet ontvangen als pelgrim. Dus nou kan de reis wel stoppen. Nee, de reis gaat door. Er gebeurt nog een heleboel. Hij loopt verder. Krijgt nog te maken met twee valse pelgrims die van elders inklimmen. Komt bij een hele grote heuvel, gaat de heuvel Moeilijkheid, heet die heuvel. Die ligt trouwens ook in het landschap in de buurt van Bedford. Grote steile heuvel, die heeft Bunyan ook gebruikt dus in zijn boek, de heuvel Moeilijkheid. Dat zijn de moeilijkheden in het leven van een pelgrim. Waarom geeft de Heer moeilijkheden in het leven van een pelgrim? Nou, om hem klein te houden. Dan blijf je dicht bij de Heer. Dan ga je niet hoogmoedig verheffen. Paulus, doorn in het vlees, ootmoed. Dat zien we hier, moeilijkheid. Bovenop de heuvel is een prieeltje. Dan mag je even uitrusten. Maar ja, hij is zo moe van die beklimming. Dan kun je het wel met je voorstellen dat hij in slaap valt. Oh, maar dat is verkeerd. Slapen op de pelgrimsreis is niet goed. Waakt, staat in de Bijbel. Dus hij schrikt op een gegeven moment wakker. En haast zich weer weg. En dan wordt het al een beetje donker. En dan denkt hij, wacht, ik heb toch die boekrol. Weet je wat ik doe? Ik ga in die boekrol kijken en ik wil zijn boekrol pakken, maar geen boekrol. Oh, zondige slaap, zegt hij. Waarschijnlijk ligt hij nog in het prieeltje. Terug naar het prieeltje, daar vindt hij zijn boekrol. Gaat weer verder, want ondertussen is het heel laat geworden. Het is donker geworden, hij hoort het roofgedierte al. En dan ziet hij in de verte zijn overnachtingsadres. Paleis, beautiful, sierlijkheid. Maar wat hij niet kan zien, omdat het al donker is, is dat er twee leeuwen, zijn de bewakers van het paleis, ene leeuw aan de ene kant van de deur en de andere leeuw aan de andere kant van de deur, aan kettingen gebonden zitten. Dat kun je niet zien. Had hij bij daglicht wel kunnen zien. Maar in donker kan hij het niet zien. Maar de portier zegt, kom maar. Er gebeurt niks. Je kunt er precies tussendoor. En dan gaat hij er heel angstig precies tussendoor. En die leeuwen doen inderdaad niks. Er is veel nagedacht over wat die leeuwen kunnen betekenen. Dat zijn, als je weet wat het paleis betekent. Het paleis is de kerk. Waar wij vanavond zijn, dat is paleis liefelijkheid. Dat is paleis zielijkheid. En die kerk wordt bedreigd door gevaren van buitenaf. Nou, daar weten we, u hebt het genoemd, vanavond weer van alles af wat er allemaal op een kerk af kan komen. En het wordt alleen maar niet minder, denk ik. Ook in Nederland niet. In Engeland toen ook al niet trouwens. En je hebt ook gevaren van binnenuit. En die laatste, zegt Bunyan, zijn veel gevaarlijker. Had hij daarmee te maken dan?
Ja.
In de gemeente van Bunyan waren mensen die zeiden, zo'n bekering als Bunyan preekt, dat hoeft helemaal niet, dat kan ook anders. Ik bedoel, als je Jezus aanneemt, dan komt het wel goed met je. En later worden die de renters genoemd en die groeien uit tot de oorsprong van de Pinksterbeweging in Engeland. Had je toen in die tijd van Bunyan al. Dat zijn grote gevaren voor de kerk. Maar die waren er toen dus al en die worden verbeeld door die leeuwen. In het huis, paleis, gaat Christen het avondmaal vieren. Nou, dat gebeurt hier in de kerk ook. De pelgrims mogen daar het avondmaal vieren. Ze praten over geestelijke zaken met elkaar. Ze zingen psalmen en geestelijke liederen. En de pelgrim mag overnachten. En uit zijn torenkamer, en de dames van het huis die wijzen daar ook op, kan die in de verte al de lieflijke bergen zien. En de lieflijke bergen, dat is eigenlijk al het voorgebied van Immanuels land. Dan kijk je nog wel over een paar valleien heen, maar je kunt wel in de verte de lieflijke bergen zien. Dat is het verhaal in het paleis Lieflijkheid. Volgende dag nemen de dames van het huis afscheid van de pelgrim, want de reis gaat weer verder. En ze geven hem een wapenrusting. Wapenrusting kunt u lezen in Efeze 6. Borstwapen der gerechtigheid, de helm der zaligheid, het schild des geloofs. En bovenal het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Dus de Bijbel is het machtigste wapen. Gebruiken wij hem wel genoeg? Je kunt hem niet genoeg gebruiken in je leven. Het machtigste wapen. En dan gaat de reis verder. Dan daalt hij af in de vallei van de verootmoediging. Moet hij enorm vechten tegen Apollyon, de duivel. Moet hij later door de vallei van de schaduw des doods ook nog vechten eigenlijk tegen allerlei influisteringen die hij allemaal hoort. En hoort allemaal geruis en gerommel en het is stikdonker. En hij is helemaal alleen. En dan moet hij doorlopen. Dat is een heel wat geweest. Wat betekent dat nou in het leven van Bunyan? Waar komt dat nou terug? Nou, Bunyan die is heel veel door de duivel aangevallen. Allerlei mogelijke manieren. Jij moet niet denken dat het werk van de Heer in je leven is. En die tekst die jij kreeg, die staat helemaal niet in de Bijbel. En dat klopt ook. En dan gaat Bunyan zoeken in de Bijbel, dan vindt hij die tekst niet. En die tekst die staat in het apocryfe boek. Maar zegt de duivel tegen hem, jij moet niet denken dat God spreekt tot een mens door de apocryfe boeken. En zo gaat het maar door. Dat is allemaal in het leven van Bunyan gebeurd. En dat is hier de vallei van de verootmoediging en de vallei van de schaduw des doods. En zegt Bunyan, als ik dan niet Gods woord had gehad, was ik omgekomen. Maar ik heb de Satan, net zoals de Heer Jezus dat gedaan heeft. Ik ben zijn navolger geweest, met behulp van het woord kunnen weerstaan. Dat is een mooie les voor ons. Gebruik dat woord als machtigste wapen van een pelgrim, van een christen, tegen de aanvallen van de Satan. Komt hij door de ijdelheid, door de vallei van de schaduw des doods heen? Komt het volgende, want hij is er nog niet. En de reis is nog niet helemaal ten einde. Want dan moet hij door de ijdelheidskermis heen. En dat is de wereld. Dat is de wereld waarin wij wonen. En op die wereld kun je alles kopen. Alles is op die wereld te kopen. Alles. Er zijn overal kraampjes waar de mooiste producten worden aangeboden. De pelgrims, ik zeg pelgrims, want er is een medepelgrim bijgekomen, heeft de Heere gegeven, getrouwen, lopen over de ijdelheidskermis heen en stoppen hun oren dicht voor alle verleidingen die ze horen. Ze spreken een andere taal en ze willen niks kopen van het koopwaar dat daar wordt aangeboden. Ja, en dat geeft een beetje onrust in die stad en ze worden als rare mensen gezien en ze vallen op en er komen opstootjes en ze worden gevangen genomen. Ze komen bij de rechter en de rechter oordeelt getrouw tot de dood. Die wordt veroordeeld tot de brandstapel. Moet je nagaan, een pelgrim op de brandstapel. En voor hem is de reis dan voorbij. En Christen komt in de gevangenis. Nou, en dat is nou precies weer een stukje wat hij ook in zijn eigen leven heeft meegemaakt. Als je die rechtspraak leest, is dat eigenlijk zijn eigen rechtspraak. En die rechter noemt Bunyan, zo heette die in werkelijkheid niet hoor. Ik weet niet hoe die heet, dat zou je naar kunnen kijken. Dus bijvoorbeeld die Brown heet geheet, of Smith of zoiets, Engelse naam. Maar in de Christenreis heet die rechter haat het goede. Nou ja, van rechter haat het goede kun je niet veel verwachten. En ja, daarom wordt Christen ook veroordeeld tot gevangenisstraf. En Bunyan in zijn eigen leven is ook veroordeeld tot gevangenisstraf. Hoewel zijn vrouw nog voor hem heeft gepleit als een advocaat. Mocht niet baten, de rechter was onvermurbaar. Jij hebt gepreekt buiten de Anglicaanse kerk, dus jij gaat naar de gevangenis. En daar heeft hij toen 12 jaar gezeten. Duurt het ook zo lang in de christenreis? Nou, dat weet ik niet. De tijden worden niet genoemd. Maar op een gegeven moment wordt Christen wel weer vrijgelaten. En dan loopt hij weer verder. Want ook de ijdelheidskermis is nog niet het eindpunt. En wie zien we daar bij Christen lopen? Dat is ook een heel mooi stukje. Een medepelgrim. Hopende. Hoe komt die nou weer op de weg? Nou, hopende heeft iets gezien van dat geloofsvertrouwen van getrouwen toen hij veroordeeld werd op de brandstapel. En toen is zijn geweten opengegaan. Toen is de Heer in zijn leven gaan werken. Toen hoorde hij weer de kerkklokken uit zijn jeugd. Toen dacht hij van, oh, ik ben op die ijdelheidskermis ben ik eigenlijk in de zonde ondergedompeld. En is er voor mij nog genade? En toen is hij ook op reis gegaan. En toen is hij ook pelgrim geworden. En nu lopen ze samen, hopende en Christen, op dat laatste stuk van de reis. Hoe wonderlijk kan het gaan? Maar dat is in de geschiedenis heel veel gebeurd. Als je de Schotse Engelse kerkgeschiedenis leest, heel veel is dat gebeurd, dat mensen door het geloofsvertrouwen van pelgrims ook tot inkeer kwamen, dat de Heer dat middel heeft gebruikt. En Bunyan beschrijft dat hier. De beide pelgrims maken nog heel veel mee. Ik sla vanwege de tijd een paar dingen over, anders duurt het iets te lang. En komen op een gegeven moment op die lieflijke bergen. Die had Christen al gezien. He, daar in het huis, sierlijkheid. Beautiful. En op de lieflijke bergen hebben ze ontmoetingen met de herders die daar leven. Die hoeden daar de schaapskudden van vorst Emmanuel, van de koning. Nou, niet moeilijk om te begrijpen dat die herders natuurlijk predikanten zijn die de schaapskudde van Christus moeten hoeden. En dat doen ze ook op een hele mooie manier. De een heet kennis, de ander heet bekwaam. Ze hebben hele mooie namen en ze geven de pelgrims heel veel wijze levenslessen mee. En ze zeggen, en het komt hier heel nadrukkelijk ook terug, jullie moeten blijven strijden tegen de zonde. Want die zonde, die denk je wel overwonnen te hebben trouwens. Dat is natuurlijk niet zo, want dat is daar vlak daarvoor gebeurd wat ik niet verteld heb. Toen hebben ze bij Reus Wanhoop in de kerken gezeten. De zonde van het ongeloof. De strijd tegen de zonde, zeggen die herders. Want die zonde blijft actief, ook in het leven van een ware pelgrim. Denk maar aan David, Psalm 51, dat komt hier terug. Dat is wat je zou kunnen noemen de heiligmaking. Heiligmaking in het leven van Gods volk, van een pelgrim die wil strijden tegen de zonde. Maar hij ervaart dan dat hij dat niet in eigen kracht kan, maar dat hij telkens daarbij de hulp van de Heere nodig heeft. En daar wijzen die herders op de lieflijke bergen naar de heiligmaking. Ten slotte bij het afscheid van de lieflijke bergen mogen ze even door een verrekijker kijken. Dat is een hele lange verrekijker, zo'n scheepskijker die Engelse kapiteins gebruikten in de 17e eeuw. Maar Christen die is zo zenuwachtig dat hij die kijker pakt en zijn hand beeft zo, zodat hij nog niet het einde van de reis kan zien. Want dan kun je door die kijker kun je naar de hemelpoort kijken. Dat is wat. Bij de lieflijke bergen kun je naar de hemelpoort kijken. Soms mag een pelgrim eventjes daar naartoe blikken. Dan leeft hij nog op aarde en mag hij eventjes al de hemelpoort zien. Dat is de ervaring hier. Maar hij is zo onder de indruk dat hij beeft en het beeld wordt wazig en hij kan het nog niet zien. De herders geven ook een kaart mee voor het laatste stukje van de reis. Je moet de gouden weg blijven volgen. Het is de kaart met het zegel van Emmanuel en het wapen van de leeuw uit Juda's stam. Dat is een echte kaart. Paarse wegen, dat zijn dwaalwegen. En ook mensen die via paarse wegen op de hoofdweg komen, daar moet je voor uitkijken. Er lopen er nogal wat valse pelgrims rond, zeggen de herders op de lieflijke bergen. Nou, dan gaan ze verder. En dat er valse pelgrims rondlopen, bewijst al heel snel de ontmoeting met de meneer die zich voorstelt als onkunde. Ja, zegt hij, zo noemen de mensen mij. Mensen noemen mij onkunde, maar dan weten ze helemaal, dan kennen ze me helemaal niet, zegt hij. Nou ja, en wat blijkt? Onkunde is heel goed thuis in de Bijbel. Die weet echt alles, die zo die kent. Alle richters uit zijn hoofd, die weet de Bijbelboeken te noemen. Die weet ook precies, als je zegt, wat staat in 1 Koningen 12, dan weet hij het, er staat in 1 Koningen 12, dat en dat en dat en dat. Nou, denken de pelgrims, christenen hopende, dat is wel een echte pelgrim, hoor. Maar dan gaan ze testen. Dat kun je namelijk testen in het leven van een mens. Waar komt u vandaan? Bent u bij het kruis geweest? En waar gaat u naartoe? Dat zijn drie vragen die u ook aan elkaar kunt stellen. Dat zijn hele belangrijke vragen. Om vast te stellen van, tja, is het wel een echte pelgrim of niet? Ja, ik weet niet of we zulke soort gesprekken veel voeren, maar het zijn wel hele belangrijke gesprekken. Waar kom je eigenlijk vandaan? Nou, zegt onkunde, ik kom uit een stad die ligt niet zo ver van jullie stad vandaan. Waar jij tenminste vandaan komt, christen. Een stad van het verderf. En ik, hoe ben je hier dan gekomen dan, zegt christen. Ja, ik ben via een klein weggetje hier op de hoofdweg gekomen. Dodemanspaadje. Oh, denkt christen, dodemanspaadje. Ben je dan bij het kruis geweest? Nee, ik ben niet bij het kruis geweest. Maar dat hoeft toch ook helemaal niet. Ik ben toch op de weg. En dan maakt het toch niet uit hoe je daar gekomen bent. Nou, zegt Christus, dat maakt wel degelijk uit. Wij zijn bij het kruis geweest. Bent u niet geweest? Enge poort? Nee, ben ik niet geweest. En waar gaat u naartoe? Ik ga naar de hemelpoort. Ik ga naar de hemel. Wordt u daar dan toegelaten dan? Zeker word ik daar toegelaten, zegt onkunde. En het blijkt niet te overtuigen dat er nog wat anders met de mens moet gebeuren. En zo nemen ze afscheid van elkaar. Onkunde, we komen hem zometeen nog tegen. Ze raken ook nog een keer verstrikt in de netten. Netten die op de weg liggen. Ze komen nog op de betoverde grond. Allemaal nog eigenlijk die macht van de zonde die tot het laatst toe in het leven van een pelgrim actief blijft. En dan, ja, dan gaat de reis opkorten. Dan komen ze in een land wat genoemd wordt het land van Beula. En wat betekent Beula? Dat is een Hebreeuws woord. Dat betekent, ik heb u getrouwd. Het getrouwde. Jesaja 54 kun je het terugvinden. Het getrouwde. Ik ben met u in een verbond getreden, zegt de Heere daar. En daar bedoelt hij dan het volk Israël mee. En dat is het land Beula. Het land eigenlijk van het huwelijk tussen de bruid, de pelgrim, en de bruidegom, Christus. Maar het is nog wel aan deze kant van de doodsrivier. Dat komt zo meteen. Het is een prachtig land, dat Beula, hoor. Het zijn prachtige tuinen van de koning. De vogels die fluiten daar het hoogste lied. Het zijn de mooiste bloemen. Het is een geweldig mooi landschap. Bunyan gebruikt heel veel beelden, dat snap je natuurlijk wel, uit het Bijbelboek Hooglied. Omdat te onderstrepen hoe mooi land dat is. En ze genieten daar ook van, eigenlijk merken ze al de aanwezigheid van Emmanuel. Hoewel die van de koning, hoewel die er daar nog niet is. Dan komt de rivier. De doodsrivier. Bunyan was in zijn leven heel benauwd voor die, wat hij dan zelf noemt, die laatste vijand. Hij weet wel, de angel uit die laatste vijand is eruit. De dood is teniet gedaan, maar ik moet nog wel sterven. Dat is een erge vijand. En hij was heel bang dat hij zichzelf zou bedriegen. Kunnen jullie dat voorstellen? Kunt u dat voorstellen? Dan ben je zo'n pelgrim, heb je zoveel meegemaakt, hè? En dat had Bunyan in zijn eigen leven ook. Predikant geweest, overal gepreekt, tot in Londen toe voor 3000 mensen. Iedereen kwam naar hem luisteren. En dan ben je bang voor die laatste vijand. En dat was Bunyan. En dat beschrijft hij hier in de Christenreis. Want wat gebeurt er? De beide pelgrims vragen aan de engelen aan de overkant, hoe diep is de rivier? En die engelen zeggen, die rivier is net zo diep als je gelooft. Dat is een merkwaardig antwoord, hè? Geloof je, is je geloof prachtig? Kun je zo erheen lopen. Maar gaat je geloof wankelen? Nou, dan kan het toch wel eens heel moeilijk worden. En wat gebeurt? Het wordt heel moeilijk. Christen die zakt naar beneden, doet zijn ogen dicht, gaat bibberen, gaat beven. En wat doet dan? En dan komt een heel mooi beeld. Wat doet dan? Hopende, die zegt, die ondersteunt hem zo, die pakt hem zo beet. Zegt, Christen, kijk dan. Je ziet daar toch, doe je ogen open. Je ziet daar toch de hemelpoort. Dat is toch je einddoel. Daar gaan we toch naartoe. En dan geeft die hoop, die levende hoop, die geworteld is in Christus, waar Petrus over schrijft. Die hoop, die geeft Christen dan weer moed. En dan komt hij aan de overkant van de rivier. En dan gaan ze samen naar de hemelpoort. En dan komt het moment, zegt Bunyan, dat de hemelpoort voor deze beide pelgrims opengaat. En dan eindigt hun leven hier op aarde. En dan worden ze bij de Heere voor eeuwig in de hemel opgenomen. En ik hoorde de trompetten schallen dat christen en hopenden voor eeuwig bij de koning mogen zijn. Dat is het einde van de reis. Daar gaat het leven gaat over in het heerlijke, zalige leven bij de Heer. Dan komt de heerlijkmaking, wat we noemen, aan het einde van de orde van het heil. Hoe is Bunyan in werkelijkheid gestorven? Nou, hij was 60 jaar. En hij werd geroepen bij een ruzie tussen een vader en een zoon. In een stadje halverwege Bedford, Londen. Daar ging hij naartoe. Vader en de zoon hebben elkaar de hand gegeven. Ja, dominee wordt er wel eens bij geroepen, dus dat is allemaal goed gekomen. En toen dacht hij, weet je, ik ben toch niet zo ver van Londen vandaan. Laat ik mijn vrienden in Londen maar gaan bezoeken. Maar het is niet zo mooi weer. Dus hij wordt geregeld helemaal nat, krijgt longontsteking, komt ziek in Londen aan. Preekt daar nog in de Whitechapel, een klein kapelletje, waar zijn vrienden ook, zijn vriend was daar dominee. En moet halfwege afbreken. Het laatste preekje is ook overgeleverd. Dus 11 bladzijden, een heel kort preekje. Het is wel een echte Bunyan-preek met scherp de zonde tekenen. Maar des te scherper ook en te duidelijker de genade daar tegenover. Dat is echt Bunyan. Dat doet hij heel veel in zijn preken. Hier dus ook. Maar dat moet hij afbreken. Hij heeft nog een paar dagen geleefd. En toen is hij rustig en kalm. Rustig en kalm is hij overleden. Is hij in Bedford begraven? Waar die dominee was? Is hij in Elstow begraven, waar hij geboren is? Nee, hij is in Londen begraven. Er was een wet die zei, alle mensen die een belangrijke positie bekleden buiten de Anglicaanse kerk, moeten op die begraafplaats worden begraven. En al dus is gebeurd, Bunhill Fields heet de begraafplaats. Hij is er nog, je kunt hem bezoeken. En hij ligt midden in de city van Londen, dus in het zakencentrum van Londen. Daar vind je een hele grote begraafplaats, historische begraafplaats, wordt helemaal netjes onderhouden, waar ook het graf van Bunyan te vinden is. Als je ooit een keer in Londen komt, nou, ik zal zeggen, loop daar eens een keer naartoe. Bunhill Fields, daar ligt John Bunyan begraven. Ten slotte dit. Hoe gaat het met onkunde? Laat Bunyan die pelgrim lopen? Nee. Hij beschrijft het einde van de reis. Hoe komt onkunde over de doodsrivier? Met een veerbootje. Hoe heet de veerman? Ijdele hoop. Nou, dat is vervliegt. Ijdel is niks. Net een zeebel. Spat uit elkaar, je hebt niks meer. Onkunde klopt aan bij de hemelpoort. Eigenlijk vind ik dit het meest aangrijpende stukje van de hele Christenreis. Dan klopt onkunde aan. En dan zegt de onkunde, mag ik naar binnen? Heb u een bewijs? Nee, zegt onkunde, heb ik niet. Moet je dat hebben dan? Ja, dan moet je wel degelijk hebben. Geen bewijs. Bind hem. Komen de engelen, die binden hem en gooit hem in de poel. Die brandt van vuur en zilver. Dat is erg. Wel de weg bewandeld hebbend, denken dat je de weg bewandeld hebt. En dan toch in de poel van vuur en zilver terecht te komen. We hebben in uw naam toch geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen. Zeggen ook de fariseeën tegen de Heer Jezus. Ja, maar je bent niet op de weg, je bent geen echte pelgrim. Dan kun je met al je bijbelkennis toch nog verloren gaan. Dat is een heel aangrijpend stukje. En ik zag, zegt Bunyan dan, eigenlijk een van de laatste woorden van de Christenreis, dat er ook een weg liep van de hemel naar de hel. Hoe aangrijpend. En ik hoop dat u een ware pelgrim mag zijn, mag worden. Dat de Heere u uit de stad van het verderf haalt en brengt naar het kruis door de enge poort. En dat u over de doodsrivier heen mag komen in dat nieuwe Jeruzalem. En ik hoop niet dat u zo'n pelgrim bent die hier een kerkbank verslijt, op een gegeven moment alles weet van de Bijbel, kunt hem niks meer wijsmaken. En dan toch verloren gaan. Hoe erg is dat? En Bunyan waarschuwt ervoor. En er is geen derde weg. Als er iemand is die de twee wegen duidelijk heeft gepreekt, dan is het wel John Bunyan. En nogmaals, ik hoop dat u door Gods genade op die smalle weg, en het is een moeilijke weg soms, dat zeker, maar het heeft wel een behouden aankomst in het nieuwe Jeruzalem. Ik hoop dat u op die weg mag wandelen. Ik dank u voor uw aandacht.
Ja, zo hebben we heel kort en eenvoudig gehoord de wegen die de Heere met zijn volk houdt. En die wegen houdt de Heere nog steeds met zijn volk. Zouden we er niet jaloers op moeten worden, gemeente? Lieve God, alvast hartelijk bedankt voor deze uiteenzetting over de christenreis. Ik hoop dat u voor velen ook vanavond als de evangelist gebruikt mag worden om anderen ook de weg te wijzen naar dat poortje. Want hebt u dan een gezegend werk. Voordat wij naar de pauze gaan, nog even het volgende. We gaan zometeen een psalm zingen met elkaar. Dat is psalm 17, vers 3. Tijdens het zingen van de psalm is er een collecte. Die collecte is bedoeld voor de Bunyan Stichting. Al het werk wat deze mensen belangeloos mogen doen, heeft ook een prijs. Ik hoop dat u deze stichting ook niet teleurstelt vanavond. Dan is de pauze tot ongeveer 9:15. Ik wil vragen of we ons echt aan de tijd willen dat we hier echt 9:15 weer terug mogen zijn. Na de pauze zingen we psalm 72 vers 7. Tijdens de pauze kunt u schriftelijk vragen indienen als u die nog heeft. En als u vanavond het een en ander gehoord heeft, dan denk ik dat er heel veel vragen zijn. Ik hoop bovenal dat er één vraag overblijft. Ook jullie jongelui mogen vragen indienen. Het kan ook, na de pauze is er ook gelegenheid dat je het gewoon mondeling doet met de microfoon. Dus beide ook mogelijkheden zijn. En meneer Van Gol hoopt die dan te beantwoorden. Voordat we gaan afsluiten. Voordat we deze avond gaan afsluiten. Dan vraag ik u om te zingen psalm 17 vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. En wil mij voor struikelen bevrijden. En de pauze zingen we Psalm 72, vers 7. En dus in uw pauze.
vragen binnengekomen. Die zullen we eerst bespreken. Twee vragen lijken erg op elkaar, dus die neem ik even samen. Eén vraag neem ik even apart. En ik heb in de wandelgangen nog een vraag gehoord, die zal ik ook meenemen. En als u zelf nog vragen hebt, of jullie vragen hebben, jongens, meisjes, stel ze gerust. Of het de koster een microfoon heeft. Oh, kijk. Dus die kan dan even door de kerk heen lopen. Hoe komt hopende aan zijn bewijs, is de vraag, want hij is niet door de poort en niet bij het kruis geweest. En de andere vraag is, is hopende ook via de poort binnengekomen? Dus ik neem die vraag even samen, want het zijn uit dezelfde vragen. Nou, ja, hopende uit de stad van de uitrijdskermis, daar komt hij vandaan. Dat verhaal heb ik verteld. Alleen wat ik niet verteld heb, is dat op een gegeven moment hopende en christen samenlopen. En dat duurt nogal lang, die reis. En dan gaan ze elkaar verhalen vertellen. En dan niet zomaar verhalen. Dan gaat hopende aan christen zijn levensverhaal vertellen. Zijn bekering. En de schilder Albert Wessels heeft in dit boek dat op een hele mooie manier weergegeven. Ik weet niet of ik hem zo gauw even kan laten zien. Ik denk het wel. Hier heb je dat. Dan kijk je eigenlijk in het hart van hopende. Zie je dat? De hartvorm kun je herkennen. En daaromheen staan dan allemaal verhalen uit het leven van hopende. En dan vertelt hopende over zijn jeugd. En dan vertelt hij over wat hij zag op de markt toen getrouw eigenlijk aan de brandstapel kwam. En toen ging zijn geweten spreken. En toen kwam zijn jeugd terug. En toen is hij pelgrim geworden. En toen is hij door de enge poort gegaan. En toen is hij ook door de doodsrivier gegaan. Samen met Christen. Dus hopende is wel degelijk door de enge poort gegaan. Hij heeft wel degelijk de kennis van Christus in zijn leven mogen ervaren. Dit verhaal heb ik natuurlijk niet verteld vanwege de tijd. Maar dan heb je hier in ieder geval een antwoord op deze vraag. Ik hoop dat de vraagstellers tevreden zijn met dit antwoord. Anders dan hoor ik het nog wel. Die vraag die ik in de wandelgangen hoorde. Hoe was Bunyans leven voor zijn bekering? Was dat, hoe zag dat eruit? Nou, even heel kort. Thomas Bunyan is zijn vader. Die nam de jonge John Bunyan mee naar de kerk. Zijn vader was kerkelijk. Ging elke zondag naar de kerk. Ja, of dat uit gewoonte geweest is of uit beleving, dat weten we niet. Later heeft zijn vader, toen Bunyan tot bekering kwam, nooit 100% achter de werken van zijn zoon gestaan. Hij heeft altijd een beetje aversie gehad daartegen. Hoe dat kwam, weet ik niet, maar dat is wel wat verteld wordt door de biografen van John Bunyan. Maar zijn vader nam hem wel mee naar de kerk. En dat is ook heel opvallend. Het poortje waardoor ze naar de kerk gingen, dat heeft Bunyan gebruikt in het christenreis. Dat is eigenlijk het beeld van de enge poort. Dat deurtje in de kerk is er nog steeds. De mensen gaan nog steeds via dat deurtje de kerk binnen. Daar is hij ook gedoopt. Maar het beroep van ketellapper, dat stond in laag aanzien. En die ketellappers, die maakten het er ook wel naar. Die spotten en die vloekten en die dobbelden en die dronken enzovoort. Dat was Bunyans leven. Eigenlijk God dienen en de mammon dienen. Toch wel naar de kerk gaan. Daar ook een eerlijke prediking horend. Dominee Christopher Hall was een bijbelgetrouwe prediker. En die dominee waarschuwde ook heel sterk. Hij zei, jongens, wat jullie nou vanmiddag niet moeten gaan doen, zei hij, dat is hier op de Brink die zondagse spelen doen. Wil je dat nou alsjeblieft niet doen? Dat is de Heere waard dat je zijn dag in zijn dienst besteedt en niet hier vanmiddag gaat spelen. En wat horen de dominee om 1 uur? Of 2 uur na de middag? De klokken van de toren gingen luiden. Had hij niks over te zeggen. Het was het stadsbestuur en die vond het wel prima. En de klokken gingen luiden en de jongens uit het dorp gingen daar, nou ja, spelen organiseren. Bijvoorbeeld dat cricketspel, dat je met zo'n stok een balletje door een poortje moet slaan. En daar is nog een heel mooi verhaal van bekend. Toen heeft de Heere ook Bunyan weer gewaarschuwd. Hij hoorde een stem uit de hemel. Wat wilt u? Uw zonden houden en naar de hel gaan? Of uw zonden laten en naar de hemel gaan? En niemand hoorde die stem dan alleen John Bunyan. En hij wankelde, liet zijn stok vallen, ging aan de kant en de jongens zeiden, voel je niet lekker? Hij zei, het gaat even niet helemaal goed, ik ga naar huis. Thuis heeft hij aan zijn vrouw het hele verhaal verteld. Hoogst waarschijnlijk wonderlijke wegen van de Heere was zijn vrouw inderdaad een meisje dat de Heere vreesde. En Bunyan ook heel veel geestelijk onderwijs heeft gegeven. En zijn vrouw zegt, nou moet je ook echt niet meer gaan. Wil je dat nou alsjeblieft niet meer doen? Nou, 3 zondagen niet. En de vierde zondag stond hij er weer. Hebben zijn vrienden hem toch weer overgehaald. Zo is het in het leven van Bunyan gegaan. Zo hield hij vast aan de zonde. Totdat de Heere kwam en zei, maar nou is het genoeg. En toen kwam het moment van zijn bekering. En die bekeringsstrijd eigenlijk heeft ongeveer wel 12 jaar in zijn leven geduurd. Nou, dat is even het verhaal van het leven van Bunyan voor zijn bekering. Ik heb hier nog een vraag. De poel mistrouwen heeft stapstenen. Ja, dat klopt. Dat zijn dus beloften Gods, zeker? Christen was nog buiten de poort, dat is ook waar. Dus buiten Christus, en dat is niet waar. Dat is een misverstand. Dat geeft helemaal niks, ik neem de vraagsteller dat niet kwalijk. Je leest het ook wel eens anders. Dat klopt. Ik heb het ook wel eens anders gelezen, dat de poort de wedergeboorte is. Maar dan zou al dat werk daaraan voorafgaand, zou dus eigen werk zijn. Nou, dat is niet zo. De wedergeboorte van Christen ligt al in de stad van verderf. En je kunt dat heel goed zien in dat onderscheid dat er valt. Zijn vrouw en zijn kinderen van Christen, die gaan niet. Die zien de stad niet branden. Die krijgen niet die ontdekking die de Heer in het leven van Christen geeft. En die blijven dus achter. En de Heer gaat dus wel in het leven van Christen werken, heeft hem overgezet van Adam in Christus. En dan had hij dus ook die beloften Gods kunnen en mogen eigenen door het geloof. Daar had hij dan recht op en dat gebeurt niet. En dan gaat hij helpen, gaat zeggen tegen Christus, ja, maar die macht van de zonde is nog wel heel groot in jouw leven. Had dan ook die stapstenen gelet, had je er zo doorheen kunnen komen. Dus hij had ze inderdaad, had het recht toe om die stapstenen geestelijk te kunnen gebruiken door het geloof. Ik hoop dat de vraag zo naar de vredeheid beantwoord is, anders dan moet diegene maar reageren als hij dat wil of durft. Nee, wie heeft er nog een vraag? Mondeling dus nu. Wie wil er nog een vraag stellen? Ja?
Heeft Christen ook na de komst van, nadat hij bij het kruis is geweest, ook nog andere zonden gedaan, of niet?
Jawel. Heeft Christen nadat hij bij het kruis geweest is, ook nog andere zonden gedaan? Zeker. Helaas is het zo dat een kind van God zijn hele leven lang toch nog blijft zondigen. Hij strijdt wel tegen de zonde, maar die zonde die is niet helemaal uit zijn leven verdwenen. Het is dus niet zo dat de oude mens in één keer uit zijn leven weg is. In de Bijbel staan heel veel voorbeelden van mensen die tot op het laatst van hun leven nog hebben gezondigd. Ook al tot inkeer zijn gekomen. Salomo, David. En dat is namelijk het verschil. De Heere komt altijd op die zonden terug. Ook die zonden die op het eind van het leven doet. Daar komt de Heer op terug. En die zonden zijn wel vergeven, maar ze blijven wel actief. En dat zie je ook in het leven van Christen. Neem dat voorbeeld van die slaap in het prieeltje. Had hij niet mogen doen. Ja? Neem het stukje wat ik niet zo nadrukkelijk verteld heb, dat hij op een gegeven moment op de weg loopt en het loopt wat slecht aan zijn voeten, dan nemen ze een bijpad. Dat heet in het Engels bypath meadow. Dat is een bijpad door het weiland. Nou, op het gras loopt het wat makkelijker. Maar je ziet niet dat dat pad heel langzaam afbuigt van de hoofdweg. En dan wordt het donker. En dan komt reus wanhoop. En die sleurt de pelgrims met hun haren mee. En gooit ze in de kerker in kasteel Twijfel. En daar zitten ze eigenlijk in een van de grootste zonden. En dan was je na het kruis de zonde van het ongeloof. En hoe komen ze daar dan weer uit? Nou, op een gegeven moment dan voelt Christen in zijn zak. En dan zegt Christen, maar ik heb toch de sleutel? Ik kan er toch uit? Ik heb de sleutel van de belofte Gods. Nou, dan doen ze de poort open van de gevangenis. Die past die sleutel. Kunnen ze zelfs door het kasteel heen lopen. De reus wordt wel wakker. Maar die kan niet tegen zonlicht. Want het is daar werken van de duisternis. Dus dan komen ze in de zon. En de reus moet wankelen. En de pelgrims ontsnappen. En dan komen ze bij de lieflijke bergen. Dus ja, zonden. Vergelijk het trouwens maar, dat heeft Bunyan ook hier als voorbeeld gebruikt, het verhaal van Thomas. Thomas eigenlijk, dat is hier de strik van het ongeloof. Niet wat we dan zeggen in de staat. Hij was wel een gelovig mens, maar wel in de stand van zijn leven. Snap je dat? Is dat duidelijk? Ja? Ik hoop dat het voor iedereen duidelijk is. Dus je kunt niet zeggen dat hij ongelovig was. Maar op dat moment heeft hij dat wel zo als ongelovig ervaren. En dat is Christen en ook Thomas in het verhaal van de Bijbel. Ja? Andere vragen nog? Wie nog een vraag? Nou is er misschien nog een... Ja, hier, even de microfoon. Nog een vraag. Dan zal ik nog wel even iets te vertellen over de Christinnenreis, maar dat komt zo meteen misschien nog even.
Volgens mij was het net voor de proef en na de proef, dat Christen op een gegeven moment op die andere weg wordt gewezen naar dat wettische stadje, zeg maar, over de wet.
Ja.
Dan wordt het eigenlijk beschreven als een dwaalweg, zeg maar. Maar terwijl dat God natuurlijk ook de wet wil gebruiken tot de goede weg, zeg maar.
Klopt.
Om richting te geven aan de goede weg.
Ja. Het is een waarschuwing. En tegelijkertijd ook is het een extra slag om tot Christus te gaan. Want wat denkt op een gegeven moment die pelgrim? Hij denkt, weet je wat ik doe? Ik ga mijzelf verlossen. Ik ga mijzelf verlossen door netjes te leven. Nou, dan kom ik een heel eind of ik kom er wel helemaal. En dan komt hij in aanraking met de wet die zegt dat kun je niet. Want nooit kun je aan de wet voldoen. De wet klaagt jou juist aan. En dat wordt dan gebruikt als een stokslag, zeg maar, om toch naar Christus te gaan, die de enige weg en het behoud is. Zo moet je het, denk ik, zien. En het is ook dat stukje in het leven van Bunyan, dat heeft ongeveer anderhalf jaar geduurd. Hij heeft het ook in zijn eigen leven meegemaakt, anderhalf jaar. Totdat de Heer hem liet zien van, uw vrucht moet uit mij worden gevonden. Dat heb ik ook verteld, hè. Dat is ook een heel... Ja, toen dacht hij het ook heel goed getroffen te hebben. Toen gingen alle mensen die gingen ook zeggen van, nou moet je eens kijken, die ketellapper, die is gered. Terwijl hij toen nog niet de bewuste kennis van Christus in zijn leven had ervaren. En toen heeft de Heer hem dat laten zien. En heeft hem toen ook zijn zonde opnieuw getoond. Dat beschrijft hij ook. Al zijn zonde. En dat schrijft hij later zelf ook. Ik heb niet aan één zonde gezondigd. En daardoor tegelijkertijd aan allemaal. Nee, Bunyan zegt, ik heb alle 10 geboden allemaal stuk voor stuk overtreden. Zo'n zondaar ben ik eigenlijk. En dan leidt de Heer hem tot Christus. Zo is het gegaan. Ja? Andere vragen? Op een gegeven moment, dan krijgt Bunyan op zijn christenreis kritische opmerkingen. Dat krijg je toch wel eens. En dat is ook iets om niet hoogmoedig te worden. Van ik heb zo'n goed boek geschreven. Moet je eens kijken hoe populair het is. Nee. Hij krijgt kritische opmerkingen. En die opmerkingen. Die gaan erover. Of dit dan de enige manier is. Waarop de Heere zijn kinderen bekeert. Moet het nou allemaal zo gaan. Zoals bij Christen in de Christenreis. Zo diep. En zoveel aanvallen van de Satan. En zoveel verleidingen. En zo'n moeilijke weg. En toen heeft Bunyan gedacht, ja, ik heb mijn eigen leven daarin gelegd. En ik weet wat ik in mijn eigen leven heb ervaren. Maar als ik in mijn gemeente rondkijk, en dat heeft hij ook, heeft hij ook zo gedaan, dan zie ik die pelgrim zitten. En ik weet de weg die ze gegaan is. En ik zie die pelgrim zitten. En ik weet de weg die hij gegaan is. En ik zie die jonge pelgrim zitten. En ik weet de weg die hij gegaan is. En wat heeft hij toen gedaan? Toen heeft hij dus mensen uit zijn gemeente genomen. En die heeft hij in het vervolg van de christenreis geplaatst. De christinnenreis. Dus barmhartigheid uit de christinnenreis. Wie het boek kent, die kent haar. Een jong meisje. Een jong meisje. Is een jonge pelgrim uit zijn eigen gemeente. En christinne, een wat geoefende christin uit zijn gemeente, barmhartigheid is een bekommerde christin, die weet het allemaal niet zo goed, die ziet het allemaal nog niet zo scherp, die komt hij ook tegen in zijn gemeente. En die jongens, Matthäus enzovoort, die komt hij ook tegen in zijn gemeente. En die pelgrim die op krukken loopt, gereed tot hinken, die kwam hij ook tegen in zijn gemeente. En vreesachtig, Die kwam hij ook tegen in zijn eigen gemeente. En die heeft hij natuurlijk allemaal geanonimiseerd. Hij heeft allemaal andere namen gegeven. En heeft zijn plaats gegeven in de christenheid. En dan zie je dat christinnen bij de pool mistrouwen stopt. Want die weet het verhaal. Dat heeft ze gehoord. Dus ze gaan er omheen. Of er doorheen zelfs. En christinnen komt in de vallei van de verootmoediging bij daglicht. En daar is geen Satan op dat moment. En christinnen heeft geen harnas. En christinnen heeft een strijder, grootmoedig, die voor hen uitgaat en die voor hen vecht. En zo zie je dat Bunyan ook duidelijk wil maken dat ook in Gods woord er allemaal voorbeelden zijn van hoe de Heere zijn kinderen bekeert. Timotheus heeft een andere bekeringsweg dan Paulus. Jeremia een andere dan Johannes de Doper. Jesaja weer anders. David, nou noem maar op. Iedereen heeft een eigen weg. Alleen, ze weten allemaal dat ze geleid zijn uit de stad van het verderf, of hoe de andere steden ook mogen heten, vergelijkbare namen. Ze zijn allemaal door de enge poort geweest. Ook barmhartigheid, ook christinnen, ook die kinderen, ook vreesachtig. Ze weten allemaal wat er in hun leven is gebeurd. Ze zijn allemaal bij het kruis geweest en ze komen allemaal behouden aan. Tenminste, de ware pelgrims. Want Bunyan tekent in de christenreis, net zoals in de christenreis ook, valse pelgrims. Om het onderscheid tussen waar, werkelijkheid en echtheid en dwaalpelgrims te ontdekken. Dus dat is de christenreis. En eigenlijk moet je dus de christenreis en de christenreis ook als één geheel lezen. En in het Engels wordt het ook gewoon uitgegeven als part 1, christenreis van de Pilgrim's Progress, en part 2 van de Pilgrim's Progress. Daar kennen ze helemaal niet de vertaling christenreis, zoals wij die wel kennen. Christenreis ook niet. Het is daar gewoon de Pilgrim's Progress. Deel 1, deel 2. Dus wat ik vroeger zelf ook dacht, dat de christenreis ging over de vrouw van Bunyan en over zijn kinderen, is dus niet waar. Het zijn mensen uit zijn eigen gemeente die hij dus gebruikt heeft in de christenreis. En ik denk dat misschien mensen zich wel herkend zullen hebben, maar dat weet ik eigenlijk niet, dat verhaalt de geschiedenis niet, maar iemand anders komt er in ieder geval niet herkennen, want hij had de naam dus uiteraard veranderd. Dat over de christenreis. Ondertussen nog iemand een vraag? Nou, u hebt vanavond gecollecteerd voor de geld opgehaald voor de John Bunyan Stichting, daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Onze stichting bestaat nu ongeveer 30 jaar en is 30 jaar geleden opgericht, omdat er toen stukjes in de krant stonden van er wordt heel weinig meer gelezen. En zeker ook onder de jeugd. Het had je nog niet eens de computer, die is natuurlijk daarna zijn duizenden verslagen heeft wat betreft middelen om ontlezing tegen te gaan. En toch werd er al heel weinig gelezen. En er waren ook eigenlijk op dat moment nauwelijks was de belangstelling voor boeken als de Christenreis. En toen hadden de oprichters van de Bunyan Stichting, die hadden zoiets van, eigenlijk zouden we die werken van John Bunyan weer eens voor het voetlicht moeten halen. Waarom zouden we dat niet doen? Nou, lang gezocht naar een plaat. Er zou een plaat moeten zijn, een grote uitklapbare plaat in een oude uitgave. We konden hem nergens vinden, totdat we in Schotland kwamen bij een Nederlander die zegt, ik heb nogal wat boeken op de zolder staan. Hebben jullie daar belangstelling voor? Nou, dat hadden we zeker. En achter in een van die boeken kwam die plaat tevoorschijn. Nou, toen hebben we dat als een bewijs gezien dat we met ons werk verder moesten gaan. Toen is die plaat een fotocopie van gemaakt. En die is toen met heel veel voedseltransporten meegestuurd naar het Oostblok. Dat is rond de jaren 90. Toen gingen net de grenzen open, bij de val van de Berlijnse muur. Dus zijn heel veel van die platen meegegaan met een beschrijving in het Hongaars, in het Roemeens, in het Russisch, in het Pools. Dat is eigenlijk het begin van onze stichting. Van die plaat is later een grote schilderij gemaakt door Albert Wessels. Kunstschilder uit Rijssen. Dat schilderij is weer verdeeld in kleine schilderijen. Dit zijn allemaal olieverfschilderijen. Als u in Kootwijkerbroek komt met vakantie of in de buurt, bent u welkom op zaterdag. Daar hangen ze allemaal. Het zijn allemaal aparte schilderijen. Hier heb je bijvoorbeeld het verhaal van het prieeltje. Achterin is het natuurlijk moeilijk te zien, dat snap ik wel. 73 schilderijen. Die hebben we toen in één boek samengebundeld. Dominee P. Blok, belangrijk initiator van onze stichting. Hij is nu officieel erevoorzitter van onze stichting. Die heeft toen meditaties geschreven. Toen hadden we twee boeken op de markt en toen is van het een het ander gekomen. Diverse uitgaven van de christenreis. Kleine uitgaven, grote uitgaven, evangelisatie uitgaven. De uitgave die de kinderen voor de zondagsschool hebben gehad is eigenlijk de evangelisatieuitgave. Die wordt door evangelisten van allerlei kerken, wordt die ook gewoon op straat wel uitgedeeld. Of in brievenbussen gedaan met een beschrijving erbij. En ja, dat is eigenlijk wel heel erg mooi. Ik kan me nog een verhaal herinneren van evangelist Zegers uit Leeuwarden. Dat is ook heel lang geleden al, hè? De vader van Kamerlid Zegers is dat, in Leeuwarden. Die heeft een wijk in Leeuwarden toen huis aan huis zo'n boekje bezorgd. Met een brief erbij en een uitnodiging om naar de post te komen. Nou, wie schetst onze verbazing, wij hebben dat later gehoord, dat verhaal, dat daar toch 30, 35 mensen kwamen die anders nooit op die post kwamen. Alleen maar om, ja, dat ze dat boekje in de bus hadden gehad en er wel meer van wilden weten. Wat dat verder uitgewerkt heeft, ja, dat weten we niet. Het is de opdracht om te zaaien en God geeft de groei en geeft de wasdom daarvan. En het evangelisatieboekje, dat is ook vertaald in 18 talen, waaronder bijvoorbeeld ook in het Arabisch. En dat is via de Stichting Arabië-zending naar Saoedi-Arabië gebracht. En is daar dan in het geheim, dat moet strikt in het geheim gebeuren, verspreid onder Arabische christenen en ook wel onder Arabische moslims. En je weet nooit hoe dat ook daar zijn weg kan vinden. Dat is eigenlijk ons doel, wereldwijd de werken van John Bunyan zoveel mogelijk verspreiden. En daarom werken wij ook samen met allerlei stichtingen die dat werk ook doen. Je hebt misschien wel eens gehoord van de stichting The Voice of Hope. Daar werken we tegenwoordig ook mee samen. Die onder bootvluchtelingen op het eiland Sicilië evangeliseert. En wij hebben ook een onder andere ons evangelisatieboekje in het Engels. Die bootvluchtelingen komen vaak uit Engels sprekende landen. Die spreken Engels. Hebben we dat boekje dus op die manier verspreid. Er zijn plannen, en die zijn al in een vrij ver gevorderd stadium, om de John Bunyan Stichting over te dragen aan de Gereformeerde Bijbelstichting. U hebt dat misschien in de krant gelezen, of op de toogdag is het toen ook meegedeeld. We zijn eigenlijk een familiestichting. Mijn schoonvader is de directeur en die is wat ouder en die heeft op een gegeven moment gezegd, we willen toch de continuïteit van de stichting hebben. Dus wij moeten eigenlijk onze stichting onderbrengen bij een niet-commerciële partner, om het zomaar even netjes te zeggen. En dat is de Gereformeerde Bijbelstichting. Dus al onze, op termijn gaan onze activiteiten naar de Gereformeerde Bijbelstichting, maar we blijven wel als John Bunyan Stichting actief. We hebben nu ook al een catalogus van de GBS waar al onze werken van de Bunyan Stichting ook in vermeld staan. Nou, dan heeft u wat informatie over het werk van onze stichting. En alle gelden die wij krijgen, dus ook de gelden van vanavond, die gaan allemaal terug in het werk van de stichting. Dus daar gaan we weer financieringsverzoeken voor inwilligen van boekjes. Dus u kunt gerust zijn, wij hebben geen bureaukosten. Alle bureaukosten die komen uit giften en uit donaties. En gelukkig hebben wij een groot aantal donaties mogen ontvangen. Ook van mensen die bijvoorbeeld hun bedrijf hebben verkocht en hebben gezegd van nou, vinden die stichting zo belangrijk, daar geven we geld aan. Op die manier kunnen wij ons werk doen. En dat is ook heel bijzonder en ook heel fijn dat op deze manier mag gebeuren. De John Bunyan Stichting. Ik weet niet of daar nog vragen over zijn. Dan kunt u ze stellen. De laatste vraag denk ik, want het is ongeveer tijd om te stoppen, neem ik aan. Hè? Wie heeft nog een vraag? Nou dan, ja? Kan dat zonder microfoon? Dat is al een eind lopen, maar goed, misschien toch met de microfoon. Hier, ja.
En toen Christen naar, op reis was naar, naar de hemel, en toen moest hij alle, zeg maar, verkeerde, alle grauwe dingen ontmoeten om naar de hemel te gaan. Maar moeten wij ook per se, zeg maar, al die grauwe dingen doorstaan om naar de hemel te komen?
Oké, nou, wat bedoel je precies met grauwe dingen? Alle ellende of alle zonde of alle aanvallen?
Alle zeg maar enge dingen en zo die hij heeft meegemaakt onderweg naar de hemel.
Ja, oké. Nou, moeten, dat is een groot woord. Moeten wij dus ook al die grauwe dingen, zoals jij het noemt, ellende, aanvallen van de Satan meemaken? Maar de weg naar de hemelpoort is niet een gemakkelijke weg. Ik bedoel, als iemand in zijn leven ervoor uit mag komen dat hij een ware pelgrim is, en je vertelt dat, je zou dat vertellen, Nou, dan is er altijd wel iemand die tegen je zegt van, hé, vrome, doe niet zo raar joh, stel je niet zo aan, doe niet zo gek, geniet van het leven. Dat soort dingen. En dat zijn al die aanvallen die Christen ook meegemaakt heeft. En dan heeft de een ook meer aanvallen nodig dan de ander. Sommige pelgrims hebben dat meer nodig, want die dwalen wel eens wat af. En dan zegt de Heere, eigenlijk moet je het zo zien, hè? Ik zal dat beeld gebruiken, misschien gaat het niet helemaal op. Al die pelgrims zitten aan het koord van de Heere. Ik zeg, ik bedoel het eerbiedig, hè? En dan blijven er een aantal pelgrims, die blijven netjes recht op het pad lopen. Nou ja, die hebben geen aanvallen op dat moment nodig van de Heer. Maar er is er ook één of twee, die gaan telkens naar links, helemaal naar links. En die proberen hoe ver ze kunnen met dat koord. Ze zitten wel vast, maar ze proberen heel ver te gaan. En wat doet de Heer dan? Dan trekt hij wel eens aan het koord. En dan voelen ze zich, oh, verkeerd. Nou, dan gaat de Heer hen terugbrengen op de weg. Dan dwalen ze wel eens te veel af. En die pelgrims, die krijgen wel eens zo'n les van de Heer. Nou, dat is wat je nodig hebt. Dus wat de Heere denkt dat je nodig hebt om toch in zijn dienst te blijven, dat krijg je. En dan is de een maakt dit mee en de ander maakt dat mee. En als je wel eens verhalen uit de geschiedenis leest, ik weet niet of je in de kerkbode hier wel eens verhalen uit de geschiedenis geplaatst worden, of in een gezinsschrift worden ze wel eens geplaatst, dan lees je ook wel eens van kinderen die al jong tot pelgrim komen en hoeveel moeite ze hebben ook soms zelfs in hun eigen familie. Ik heb wel eens een verhaal gelezen van een meisje dat een pelgrim werd en dat door haar vader en moeder uit het huis werd gezet. Nou, die krijgt wel hele diepe aanvallen, hè. En, maar het gaat niet altijd zo. Gelukkig niet. Maar dat je aanvallen en verleidingen van de Satan krijgt, dat is wel zeker. Dat is wel zeker. Maar hoe diep dat gaat en hoeveel, dat is heel persoonlijk ook. Ja? Is je vraag beantwoord? Oké. Ja? Oké, dan geef ik u het woord terug.
Nou, we zijn alweer gekomen aan het einde van deze avond. Ik moet zeggen, het is 10:00, maar de avond is wat mij betreft echt voorbij gevlogen. Een bijzondere avond. Ik denk dat ik het zo de aandacht zag, dat iedereen dat ook wel zo ervaren heeft. En een bijzondere start ook van ons thema op reis. Een thema wat we als gemeente de komende maanden met elkaar willen gaan behandelen. Je zult je wel afvragen, wat is nou de reden van deze maanden? Waarom wordt dat nou gedaan? Nou, de reden heeft u uitgebreid kunnen lezen in de Zuiderhaven. Nieuws, ouderling Doorn heeft hier uitgebreid op ingegaan. Heb je nog niet gelezen? Ik zou zeggen, lees het nog een keer na. Maar we kunnen die reden met één woord samenvatten. Een stuk toerusting. Waarbij het de hoop en de bede ook mag zijn, of de Heere, dat wil zegenen tot ons aller zielenheil. Vorig jaar hebben we als verenigingen en gemeenten ook stilgestaan bij een thema. Dat was het thema geloofwaardig bouwen op vast fundament. De meesten zullen het nog wel herinneren. Twee gemeenteavonden over de viervoudige staat. Voor de jongeren het boek op leven en dood. Door Evert Barten. En daarnaast is er ook op de verenigingsavonden gedurende alle avonden aandacht aan besteed. In overleg met de verenigingen is nou besloten om dit jaar ook te kiezen voor een thema. Maar dan wat korter, wat compacter. 3 maanden. In 3 maanden tijd willen we een thema behandelen. En niet de kerkenraad. Het mooie is dat vanuit de vereniging het thema is aangedragen op reis. En dat aan de hand van de christenreis. Er is een werkgroepje gevormd met alle afvaardigen van de verenigingen. En ouderling Doorn en ikzelf. En in overleg met de vereniging hebben we ook nagedacht hoe we dat gaan doen op de avonden. We hebben eigenlijk het boek van Bunyan hebben we eerst in 4 segmenten verdeeld. En dat we ook zo in 4 thema's, zeg maar, de komende avonden op de jeugdverenigingen, wordt dat behandeld. En zo wil ook de leiding van de jeugdvereniging bespreken met onze jeugd. En ook op de andere vereniging, ook de vrouwenvereniging, gaat ook aandacht besteden aan het thema. En mooi was het ook dat heel spontaan de zondagsschool gisteren al gestart is. Met hun openingsbijeenkomst na de kerstvakantie. Om hier ook te vertellen uit de Christenreis. En hierover ook elk kind heeft een boekje gekregen. Dat evangelisatieboekje van de Christenreis. En waarom vertel ik u dat nou? Wij vinden het ook belangrijk dat u als ouderen en als ouders dit weet. En hierbij ook wel de oproep om het bespreken van het thema niet alleen maar over te laten aan de leiding van de verenigingen. U weet wat er gedaan wordt en bespreek daarom dit thema en ook de Christenreis. Bespreek dat nou ook eens thuis in de gezinnen. Laat het daar ook een plek hebben de komende maanden. Vanavond hebben we veel gehoord en denk ook wat belang van het boekje van de Christenreis ook zeker gehoord van meneer Van Grol. Daarnaast is tijdens de doordeweekse dienst van 20 februari... en ook dominee de Wit hier voor te gaan. En die hoeft ook in zijn preek ook aandacht te besteden aan het thema op reis. En begin april, we weten nog niet precies de datum, we zijn er nog over bezig, dan hopen we ook weer zo'n avond als dit te organiseren, een gemeenteavond, om dan het thema met elkaar ook af te sluiten. En we hopen dat een van de predikanten dan bij ons aanwezig kan zijn om de avond te leiden. Er zal dan een gedeelte van de Christenreis waarschijnlijk worden behandeld. Er zullen ook vragen kunnen weer gesteld worden. En ook de vragen die op de verenigingen zijn gebleven, resteren, die kunnen dan ook die avond ook een plek krijgen. Na afloop van deze avond, en u hebt het al gezien, is er een boekentafel. Ik vind het gewoon belangrijk ook dat sowieso in elk huis een Christenreis is. Want ja, dat heb je natuurlijk nodig als je dat met elkaar wil bespreken. Dus daarom hebben we gezegd, als u nog geen Christenreis thuis heeft, dan kunt u er sowieso een gratis meenemen. Daarnaast kunt u diverse uitgaven van de Bunyan Stichting kopen. En dat tegen een gereduceerd tarief, de helft van de prijs, de andere helft wordt door de kerk bijgelegd. Rest mij nog bijzonder meneer Van Grol te bedanken voor uw komst. En voor de manier waarop u ook de lezing hebt gehouden. Ik zag zelf ook de aandacht waarmee werd geluisterd. Mooi hoe u dit boek aan ons wel weer verteld hebt. En ook het belang dat we er ook in daar ook kunnen lezen hoe de Heer zijn volk leidt. Ik hoop ook dat het tot een zegen mag zijn vanavond. Het was... En ook de verenigingen, ik heb nog wat dankjes, de verenigingen ook die geholpen hebben deze avond. En ook om met elkaar de mogelijkheid te maken dat we om 7 uur elkaar nog de hand konden schudden. En ik moet ze ook vanaf deze plaats echt zeggen, dat het goed is en ook zeker goed doet om zo gezamenlijk met zulke belangrijke onderwerpen samen met de verenigingen op te pakken en ter hand te nemen. Wat ik al zei, nog bedankt voor uw komst. En ik moet ook wel zeggen dat ik het... U vertelde heel wat over de Bunyan Stichting. Maar ik heb ook wel wat meegemaakt met de Bunyan Stichting. Want ik belde ze op. En ik geloof dat ik mijn schoonvader aan de lijn had. Ik zei, we hebben wel één datum. Want we wilden het eigenlijk deze avond doen. Ik zeg 7 januari. Hij zegt, geen probleem. Ga het maar op 7 januari regelen. Ik zorg al voor een spreker. Nou, en voordat ik überhaupt kon bellen, kreeg ik al een mailtje van... Het was bestuursvergadering geweest. En nu was ik bereid om te komen. Fijn dat het zo kon. Nogmaals bedankt. En ik weet, persoonlijk mag ik u niks overhandigen, heb u gezegd. Dus gaan we ook niet doen. Wel de collecte. Vanavond heeft de collecte €304 opgebracht. En als kerkraad willen we dat aanvullen tot €750. En als u straks uw rekeningnummer achterlaat, dan zorg ik dat het ook betaald wordt. Mag ik u nu uitnodigen om de avond met ons te besluiten met het opgeven van de psalmvers en dan met gebed.
Nou, bedankt ook voor het hele mooie bedrag. Dat is een prachtig bedrag om mee naar huis te mogen nemen. En u als gemeente ook heel veel zegen met het thema op reis. Ik hoop dat er een hele mooie invulling en ik verwacht dat zeker wel gezien uw voorbereiding ook. En dat iedereen ook op die manier ook heel duidelijk iets meekrijgt van waar werkelijk de reis naartoe gaat. Wij zingen tot slot Psalm 84 vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Dat is ook een pelgrimspsalm, Psalm 84. En we zingen het derde vers daarvan.
Heere, wij komen aan het einde van deze avond voor uw heilig aangezicht. Wij naderen tot u om uw naam te danken voor alles wat u ons hebt gegeven. We mochten vanavond met elkaar stilstaan en nadenken over het werk van uw kind, uw knecht, John Bunyan, de Christenreis. Heer, en hij mag nu al jaren juichen voor uw troon. U hebt hem uit zijn zondig leven bevrijd en gebracht op de weg die leidt tot u. En Heer, als zo'n zondaar, John Bunyan, die zichzelf de voornaamste van de zondaren noemt, nog tot bekering kan komen, kan het ook voor ons gelden. En Heere, maakt u ons in onze beleving tot de voornaamste van de zondaren, maar voor wie wel redding mogelijk is. Wilt u ons dat uit genade schenken? Dan zullen we werkelijk een goed 2019 mogen beleven als u dit jaar tot het jaar van ons welbehagen maakt. Het jaar van de vrijlating, het jaar van de verlossing. Dan zullen we een gezegend jaar beleven. Wilt u dat in ons persoonlijk leven schenken? Wilt u met deze gemeente zijn? Alle werk wat daarin gedaan wordt, ook als het gaat over het thema op reis, dat vanavond begonnen is. Geeft u, Heere, dat met aandacht geluisterd gaat worden, gewerkt gaat worden, nagedacht gaat worden. En wilt u dat dan zegenen? Want zonder uw zegen levert het nog niets op. Maar Heere, wilt u ons dan met uw zegen achtervolgen? En geef dat wij zo'n pelgrim mogen worden, zoals hopende, zoals getrouw, of zoals gereed tot hinken, die op krukken over de pelgrimsweg moet lopen. Hij heeft er lang over gedaan, maar hij kwam uiteindelijk toch in de hemel aan. Heere, maakt u ons tot zo'n pelgrim en bewaart u ons voor bedrog van onszelf. Pelgrim onkunde, die ontmaskerd werd als een valse pelgrim. Wilt u ons daar alstublieft voor bewaren? En maakt u ons tot een werkelijke pelgrim. Want ware pelgrims, die komen thuis om eeuwig bij u te mogen wonen. Dat is het grootste geluk wat u kunt schenken. Neem het verkeerde van deze avond weg. Het uwe in ons leven versterken, bevestigen, uitbreiden, beginnen. En bewaart u ons op weg naar huis. De gevaarlijke wegen. En brengt u ons op afgesproken tijden weer hier terug. We vragen het u. Om Jezus Christus wil. Uit genade. Amen. Bedankt voor uw aandacht nogmaals. En alle wel thuis. Tot ziens.